Mijn droom is om gewoon eigenlijk terug te geven aan muziek en dus aan luisteraars ook, wat muziek aan mij gegeven heeft.
Superleuk dat je weer luistert en kijkt naar een nieuwe aflevering met niemand minder dan Paul Mobbest! Welkom, super fijn dat je er bent en dat je tijd vrij hebt gemaakt om hier in de podcast aanwezig te zijn. Vertel eventjes, wie ben je, wat doe je voor de mensen die jou niet kennen? Want ik denk dat dat superleuk is om te weten in ieder geval sowieso.
Nou, in eerste instantie superleuk dat je me gevraagd hebt, Tessa. Het grappige is, ik ging een keer naar een sessie van jou, een healing sessie, samen met mijn vriend. En die ken je al heel lang, Milan. En we waren jullie podcast aan het luisteren. En toen had je me gevraagd en toen dacht ik, nou kijk, is wat leuk, ik mag ook.
Ja, superleuk.
Ja, nou, ik ben Paul, ik ben zanger. Dat is mijn werk, zeg maar. Ik ben geboren in Venezuela en ik woon nu in Nederland 11 jaar.
11 jaar al, ja. Als mensen het niet zouden weten, zouden ze denk ik ook niet weten dat je uit Venezuela komt.
Nou, wacht maar. Straks als we langer praten, dan kan ik bepaalde spreekwoorden niet. Of zeg ik de en het ook verkeerd. Dus het komt wel.
Ja, nee, maar ik weet nog de eerste keer dat ik jou ontmoette. Toen zei ik zo, huh? Ben jij van Venezuela? Dat geloof ik gewoon bijna niet, omdat je zo netjes Nederlands praat. En nou ja, goed, je woont natuurlijk ook al 11 jaar. En wij kennen elkaar natuurlijk ook al eventjes. En we kennen elkaar natuurlijk ook eigenlijk een beetje uit het vak.
Ja.
En nou heb ik jou uitgenodigd in deze podcast, omdat ik dacht, weet je, Paul die doet alles gewoon op zijn eigen manier. En ik vind het super inspirerend en dat is ook waar ik het vandaag met je over wil hebben. Waar ben je begonnen? Hoe ben je, zeg maar, waar sta je op dit moment en waar wil je straks naartoe en hoe doe je dat? Dus laten we beginnen. Waar ben je begonnen in deze journey?
Nou, ja, dat is een goede vraag. Ik zou het eigenlijk in twee delen kunnen opsplitsen. Ik zing sinds ik me kan herinneren. Ik denk iedereen, maar op school toen ik 4 jaar oud was, vertelt mijn moeder dat een docent hoorde al van, oeh, die heeft een stem of die heeft muzikaliteit en die moet op zangles. En ik heb niet echt formele zanglessen gekregen, alleen ik kreeg wel meer bijvoorbeeld een solo stukje hier en daar tijdens basisschool. En sinds ik me kan herinneren, is muziek en mijn droom om zanger te zijn altijd aanwezig geweest. Ook in mijn tienerjaren, zeg maar. Ik had heel veel interesses en ik dacht zelfs, zal ik tandarts worden of psycholoog of misschien in communicatie werken. Ik dacht zelfs, do I want to be a pro basketball player?
Oh, echt really?
Van alles. Ja, maar eigenlijk wist ik ook, hè, splenic projector, wist ik ook aan de onderkant, ja, maar ik weet het toch al. Ik weet toch wat ik wil zijn. En dan zeg maar echt om professioneel te beginnen, zou ik zeggen dat dat echt in Nederland begonnen is. Ik ben in 2012 verhuisd na mijn middelbare schoolstudies in Venezuela. Ik wilde heel graag in Amerika studeren, want nou, sowieso in Zuid-Amerika worden we eigenlijk een beetje gebrainwashed dat Amerika de promised land is en daar zullen al je dromen waar worden. En nog steeds heb ik dat ergens in me, dat ik denk van, ik wil groot worden in de Amerikaanse market ook.
Ja.
Maar beide mijn ouders zeiden van, nou, heel leuk dat je dat wil, wij hebben dat geld niet. Dus jij moet even uitzoeken. En ik ging uitzoeken. Even kijken hoe het zat met scholarships en van alles. Maar uiteindelijk bleef mijn moeder ophameren zo van, je hebt een Nederlands paspoort, want mijn moeder is Nederlands. En je kan daar voor veel minder ook een hoogkwaliteit studie hebben. Je hebt familie daar. Het is een deel van je roots. En ik zo, ja, ja, maar wie is, hè, tiener, wie is bekend uit Nederland? En mijn moeder zo, Marco Borsato. En ik zo, ja, maar ja.
Heel lijstje. Kent,
ja, ja, ik zo, wie kent Marco Borsato aan deze kant van de wereld?
Ja,
toen.
Precies.
En het plan was eigenlijk om hier te studeren en dan een manier vinden om naar USA te verhuizen. En eigenlijk ben ik zo blij dat ze mij, ja, ze moest me echt overtuigen. En ik ben heel blij dat ze dat gedaan heeft. Want ik ben zo, het was echt, in mijn hele leven is dat de allerbeste keuze in mijn leven geweest. Want ik vind het zo verrijkend om überhaupt in een ander land te wonen. Mm. Maar om ook dat gedeelte van mijn familie te ontmoeten en dat mee te nemen, de taal te leren en in Europa zijn, you know, the old land, als je denkt aan Amerika, want we zijn allemaal daar kolonies en zo van deze kant van de wereld.
Ja.
En ja, nou ja, dat. Even, ik dwaal een beetje af, maar ja, daar is het begonnen. Ik ben toen eerst naar, ik ben bij mijn opa gaan wonen in Ede.
Oh, wauw.
Ja. Yeah. Ede, Bible Belt, hoorde ik daarna. Ik zo, oh! En dat was heel leuk voor iedereen eigenlijk. Want mijn moeder en mijn tante en mijn oom, die zeiden van, wauw, hij is... Zij dachten te zien dat hij dat als een kans nam om... om, ja, als een tweede kans om vader te zijn. En hij was super lief, ja. En aan het begin dacht ik, ik ging dan intervallen oefenen, want ik wilde in het conservatorium dan aangenomen worden. Mm. En ik dacht van, oh, ik hoop dat deze man me niet irritant vindt. En dan was ik één keer, was ik even stil voor een langere tijd. Hij komt binnen, hij zo, gaat het? Ik zo, jou zo? Je bent zo stil. Je bent net een vogel. Als je niet zingt, dan maak ik me zorgen. Ik
oh, zo, god.
Oh. En hij was super steunend en nou, lief. Toen werd ik aangenomen, niet voor, wel voor conservatorium, maar niet voor jazz en pop. Dat is wat ik wilde. Maar voor muziektheater. Want ik had in Venezuela al, ik had ook gedanst en nou, zangles genomen. Een heel klein beetje spellessen, maar echt niet veel.
Nee.
Toen dacht ik, oké, nou, ik heb een keuze. Of ik doe vooropleiding jazz en pop. Of ik ga nu voor het vak, de vakopleiding waar ik voor aangenomen ben. En ja, toen dacht ik, ja, weet je wat? Ik ben er altijd benieuwd naar geweest. Ook naar het spel. En ik dacht, why not? Dan neem ik de training mee van een musical theater acteur. En dan pas ik toe aan mijn eigen pop-project. En nou ja, tijdens de opleiding werd ik helemaal verliefd op musical theater. Ik dacht, oh my god, wat een mooi vak.
Ja.
Oh, de diepte. Oh, hoe slim. Oh, Sondheim. Weet je?
Oh ja, Sondheim.
Sondheim. Ik dacht, oh my god. En toen dacht ik, nou, misschien wilde... Ja, het universum dit voor mij. Misschien moest dit gewoon zo zijn. En word ik gewoon the next musical, you know.
Ja.
Whatever. Mm-hmm. En toen, nou ja, tijdens de opleiding... Ik werd aangenomen op Artes in Arnhem. Tijdens de opleiding kwam ik erachter dat de opleiding zelf nog een beetje op zoek was. Ze wilden meer eigenlijk de makersrichting.
Mm-hmm.
En ik ben blij dat ik dat heb meegemaakt, want dat heeft me ook verbreed als kunstenaar. Maar ik merkte aan mezelf van, ja, maar ik wil mijn skills trainen nog.
Ja, precies. Ja, want ik kan me niet meer anders herinneren dan dat jij er van een andere opleiding afkomt.
Ja. En welke?
Lisa Martels.
Ja!
Ja!
Ja, dus ik heb 2 jaar Artes gedaan en toen ben ik overgestapt naar Luus.
Ah, wat interessant. Ook echt een mooie combinatie ook.
Ja, ik ben uiteindelijk heel blij dat het zo gegaan is. Ja,
ja. Op dat moment zelf kan ik me ook voorstellen dat je denkt, ik moet weer helemaal opnieuw beginnen en gewoon een hele opleiding.
Ja, dat. En ik moest gelukkig niet helemaal opnieuw, want ik ben in mijn 2e jaar begonnen, dus heb ik 1 jaar overgedaan, tussen aanhalingstekens. Maar eigenlijk op dat moment dacht ik, waarom hebben ze niet gewoon in het eerste jaar geplaatst? Ik had medestudenten die vanaf hun vierde al aan het dansen waren. Ik weet nog mijn allereerste balletles. Shanna Hewitt, die zat tijdelijk in onze klas. Mm. En die pakte letterlijk haar been zo vanaf hier.
Ach, ja.
Rak! Zo rek. En ik zo, Lucia Martas, oké, let's go.
Ja, succes. Maar,
ja. En, maar ja, ik ben toch wel blij, want bij Lucia Martas heb ik ook echt, aan mijn skills kunnen werken sowieso. En
ja.
Wat je bij Luus heel erg goed leert, is jezelf verkopen als performer. Zeg maar, hoe je in de ruimte staat. Ja, en het was echt wel echt even wennen aan het begin. Hele jonge mentaliteit, ook in vergelijking met Artes.
Ja.
Maar ik heb ook een van mijn aller beste vriendinnen, soulmates ontmoet. Sanne van Veen.
Ja.
En ook Pia Turnstrom tijdens die opleiding. En ik heb ook goede vrienden gemaakt waar ik nog steeds mee werk. Dus ik ben er heel blij mee. Mooi. Is dat een antwoord op je vraag, Tess?
Jazeker. Ja, wat ik vooral heel interessant vind, is dat we het zeg maar verder gaan kijken dan wat jouw label als het ware is. Weet je, je hebt die opleidingen natuurlijk gedaan, wat echt een supermooie mooie cv is die je meeneemt. Maar je zit op dit moment op een totaal ander punt in je carrière. Oh, ja. En sterker nog, je hebt meegedaan op zoek naar.
Ja.
En vervolgens, je bent altijd blijven creëren. En dat vind ik super interessant. En waar ik met jou dieper op in wil duiken is eigenlijk, hoe hou je dit vol? Want dit is echt, het is een vak apart. En allereerst, hoe blijf je authentiek? Hoe zorg je ervoor dat je dicht bij jezelf blijft? En hoe zorg je ervoor dat je die presence die je geleerd hebt, hè, wat echt een super mooie toevoeging is aan wie jij bent als artiest en als performer. Maar hoe zorg je dat het wel echt blijft aan de achterkant?
Ja, wat een goede vraag, Tess. Ik ga beginnen bij zeggen, ik denk in mijn geval is mezelf vinden, eigenlijk trial and error geweest.
Ja.
Want sowieso, ik moest eerst uit de kast komen, dat heb ik gedaan pas toen ik naar Nederland kwam. En dat is dan ook even uitzoeken van, nu dat ik dat mezelf bevrijd heb, van het geheim. Hoe ben ik nu? That I don't need to hide. Or I think I don't need to hide. En zoals ik zei, tijdens mijn opleiding was ik helemaal verliefd geworden op musical. Ik heb 1 jaar musicals gedaan. Vooral in Duitsland. Fame, Grease en Jesus Christ Superstar.
Mooi.
En ik merkte op een of andere manier, de groepen waarin ik belandde, was er heel veel geklaag en heel veel, ik was niet omringd door mensen die super gemotiveerd waren. En ik dacht, misschien moet ik ergens anders naartoe. Dus ik dacht, ik ga naar Londen. En ik had een agency en die waren op mij aan het wachten. En toen kwam het tv-programma Dancing eerst van SBS6.
Oh ja, inderdaad.
Ja. En toen zeiden ze, we willen een soort van dance, 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 maar met zang. Dus The Voice met dans. Ik zo, nice. Oh ja, en dat is ook een soort van bucketlist ding van een talentprogramma meedoen. En tijdens het programma, het was heel erg pop-performance gericht. En omdat ze wisten dat ik uit Venezuela kwam, zeiden ze, doe jij maar de Spaanse nummers. En ik dacht, let's try it out. Nooit van plan geweest om een Latin artiest te zijn. Juist niet. Altijd pop willen maken.
Ja.
En te zingen. Maar toen kreeg ik Despacito en ik dacht, dit lukt. Oh, dit is leuk. Oh, mensen vinden dit leuk. Misschien is dit mijn pad. Dus ik ging van musical weer terug naar Latin artiest. Dat heb ik 3 jaar lang gedaan. Helemaal hyperfocus op, ik ben alleen maar Latin. En omdat Ja, ik zeg Latin en dat is eigenlijk super breed. Maar eigenlijk was het ook meer reggaeton. En reggaeton is urban eigenlijk. Mm-hmm. Dus kwam ik in studio's van hele urban artiesten, producers. Was, yo man, ja. Bro, lit. Ja, dus dope. En ik dacht, ah, oké, okay, ja, oh ja. Oh ja, ik wil deze taal ook leren. Dus ging ik zo... Yo, lekker man. Ja, nee, klinkt fucking nice, man.
Oh my god, je doet het ook zo goed na. Het is echt zo goed.
En een vriendin van mij was één keer in de studio. Ik zei, yo, lekker man. Die producer ging naar buiten even en zei zo... Lekker man? Wie ben jij? Ik zo, ja, ja, you know. En... Mijn hele punt. En toen destijds dacht ik ook, musical? Nee, dat ben ik niet meer. Dat was een fase. Hmm. Nou, ik ga even sneller doorheen. Toen kwam COVID. Iedereen depri. Toen kreeg ik ook een job in Mykonos. En dat was een hele like, high-class dinnershow. In die dinnershow moest ik allerlei soorten genres zingen. Toen dacht ik, oh right, I love music in general. Nou, ik kreeg een ongeluk. Was een soort van reset van mijn leven van, oké, wat wil ik doen? Ben ik echt blij mee met wat ik doe? En toen destijds was mijn conclusie, ja, Latin heb ik alleen maar gedaan omdat mensen dat leuk vonden. Dus ja. Wat ben ik? Ik wil popzanger zijn en met with a message. Mm. En dus toen ook was zo van, ik ben geen Latin. Ja. En ook geen musical. Ja. Nou, en om het hele verhaal even af te maken... Ik kwam in een coverband in Nederland. Die vroegen mij als allereerste, kan je alsjeblieft Latin doen? Dat doe je zo goed. Ik zo, nou ja, is goed. Ging ik dat zingen, dacht ik, ja, yeah, this is also part of me. Kwam op zoek naar.
Ja.
En was ik weer in musical bubbel beland. En ik dacht, this is also me. You know what? Ik ben gewoon alles. En muziek is muziek en kunst is kunst en... Weet je, ik zeg niet dat iedereen alles leuk moet vinden. En ik vind ook niet alles leuk. Maar ja, traject of in mijn verhaal van mezelf vinden... Mm. Ja, moest ik eigenlijk eerst door allerlei verschillende wereldjes... en dan een soort van stukje meenemen. En ja, nu heb ik geaccepteerd dat dat allemaal... een deel is van mij als persoon en dat ik dat gewoon even wilde graven en toevoegen aan mezelf. Dus hoe blijf je authentiek? Ik denk, hoe blijf je authentiek? Ik zou zeggen, check altijd in je hart, zo van oké, waar komt dit vandaan? Doe ik dit omdat het mij energie en liefde en iets geeft of iets, weet je? Ook al is het, I get a rush out of it.
Ja.
En ja, mijn advies zou zeggen ook van, zou zijn, accepteer dat jij ook verandert door de jaren. En iets wat je leuk vond of niet leuk vond in een bepaalde tijd, ja, dat kan veranderen. In alles.
Ja. Ik denk dat je dat heel mooi hebt gezegd. Aangezien we vaak het gevoel hebben dat we ons... Als we ons committeren aan iets... Dat we vast moeten blijven houden aan datgene. Omdat dat is dan hetgeen waarvoor we gekozen hebben. Maar eigenlijk in the end... Heb jij elke dag opnieuw de keuze. Zelfs elke minuut. En elk moment. En het enige is wat we soms heel lastig vinden... is dat dan soort van toe te geven. Omdat we het idee hebben dat we dan voor iets slechts gekozen hebben. Of dat we dat niet hadden moeten doen. Maar eigenlijk geef jij het heel mooi aan. Weet je, je bent een continu veranderend mens. En je groeit met alles wat je tot je krijgt... groei je tot weer een nieuwe versie van jezelf. En dan mag je altijd weer opnieuw kiezen en die versie zijn. En ik denk dat dat ook super nodig is en fijn is juist als je... 100% voor jezelf kan staan.
Mooi. Ja, mooi gezegd.
Ja. Hey, en als je het hebt over waar je vandaan komt, hè, qua opvoeding en al dat soort dingen. En je had het net over, ik ben in Nederland uit de kast gekomen. Hoe oud was je toen je uit de kast kwam?
18.
18, oké. En wat maakte dat het voor jou uiteindelijk zo is gegaan dat je in Nederland ervoor hebt gekozen om uit de kast te komen?
Nou, het kwam door. Ik had in mijn laatste jaar daar in Venezuela had ik eigenlijk al een vriendje, maar dat was allemaal stiekem. Die was mijn beste vriend, ook tussen aanhalingstekens. En toen waren er wat dingen gebeurd, wat drama tussen hem, mij, ook anderen. En ik had het heel zwaar, want ik voelde me. Er waren heel veel dingen die ik graag met anderen wilde delen, ook om gewoon mijn hart te luchten. Of ik had ook heel veel schuld van bepaalde dingen die ik had gedaan. En dat kropte zich op. En mijn familie zag ook dat ik echt verdrietig was, maar ze voelden ook, mijn familie in Nederland bedoel ik dan, ze voelden ook van er zit iets meer dan alleen maar heimwee. En ook een van de redenen waarom ik het daar niet gedeeld heb, is juist omdat daar mijn moeder, mijn docenten, mijn beste vriendinnen, die gingen altijd, ze stonden voor me op. Bijvoorbeeld, als iemand mij, oh, gay, dan zeiden ze, hij is niet gay. Gingen zij dan, zij namen het voor me op. Dus voor mij als tiener was het zo van, oh my god, en nu, je bent voor mij opgekomen terwijl ik wel gay ben. Oh nee, wat ga je me haten voor al deze jaren? Weet je, en achteraf zeiden zoveel vrienden ook vandaar van, oh, I wish you would have told me. I could have helped you back then met waar je doorheen ging. En nou ja, voor mensen die luisteren en die denken hè, dat iemand in de kast is of iets. Iedereen heeft zijn, haar, hen, hun eigen tijd. En ook al ben je het meest veilige, warme persoon die er is, er zijn gewoon, ja, iedereen heeft zijn eigen moment. Dus daarom, en ik had een oom, ik heb een oom, oom Rolf, die is altijd, ja, een soort tweede vaderfiguur geweest. En die ging toch een beetje doorprikken, zo van, aha, maar wat is er dan echt aan de hand? En ik zo. Oh nee, oh nee. En toen ik hem had verteld, nou, toen ja, had ik dan eerst me. Ging ik van gezin naar gezin van mijn neven. En die waren zo positief. En ja, dat ik toen durfde ik het wel om naar mijn ouders te zeggen in Venezuela. Maar ja, dus om je vraag beknopt te beantwoorden, het is omdat ik in Venezuela zoveel drukte nog voelde en daar zit zo'n verleden. Misschien heb je dat ook wel eens ervaren, of misschien andersom, dat soms is het makkelijker juist om beladen dingen tegen een vreemde te zeggen of iemand die er
Zeker.
niks mee te maken heeft.
Zodoende, ja. En dan, weet je, dan ben je ook nog eens 18 jaar, dan zit je ook op een leeftijd. Weet je, die leeftijd daarvoor is ook al gewoon, natuurlijk als puber zijnde, gewoon super lastig. Dus het is super mooi. Ik denk dat het ook een hele logische keuze is geweest voor jou. En dat is het allerbelangrijkste wat je net zelf al aangaf. Dat je trouw mag blijven aan jezelf. Hey, en ik wil een bruggetje maken naar het nummer wat jij hebt geschreven. Wat gaat over de liefde? Wil je daar wat meer over vertellen?
Jazeker. Hide My Love bedoel je?
Ja, zeker.
Ja, nou, dat nummer is vorig jaar uitgekomen. Eigenlijk, oh, 10 dagen geleden dan een jaar geleden. Hide My Love is ook anthem geweest voor Pride Amsterdam in 2022. Ook het jaar dat ik gevraagd ben om ambassadeur te zijn. En ja, Hide My Love is eigenlijk een gevoel die ik al heel lang gehad heb, maar het werd juist getriggerd op een job die ik had op Oud en Nieuw in Egypte. En er werd ons gevraagd, ook vanuit de organisatie, van alsjeblieft niet aan elkaar zitten, zeg maar man-vrouw, man-man,
Maakt
vrouw-vrouw,
niet
no one.
uit.
Zo van, dat is eigenlijk, ja, wordt ervaren als respectloos in onze cultuur. En weet je, cultuur en dat moet je altijd, of tenminste, ik vind dat je dat cultuur gerespecteerd moet worden, vooral als jij te gast bent in een ander land, in een andere cultuur. Maar als ik het bekijk vanuit een menselijk, een menselijke oogpunt, dan denk ik, we hebben allemaal 2 tot 3 jaar in isolatie gezeten. In Nederland is juist de term huidhonger opgekomen, want mm-hmm. we misten juist affectie kunnen tonen aan elkaar. En het hoeft niet romantisch te zijn, gewoon een knuffel, een kus.
Zeker. Maar,
en we weten ook hoe belangrijk dat is om je verbonden te voelen als mens. En dan zijn we nog elkaar, oh my, you know. En we zijn elkaar nog aan het verbieden om dat te doen. Terwijl we elke dag op het nieuws zien hoe mensen doodgaan van de honger. Hoe er explosies zijn en weet ik veel waar. Hoe zeg je violence in het Nederlands?
Geweld.
Geweld? Mm. Zo genormaliseerd is. Nee. Dit kan niet. Ik moet hier een nummer over schrijven.
Ja.
Dus ik heb samen met Oriana Calcines gezeten. Zij is lyricist, ook songwriter, maakt ook hele mooie vertalingen. Heeft de vertaling van Engels naar het Nederlands van Aida gedaan, de nieuwe versie.
Mooi.
En ik heb haar even al mijn gedachten en gevoelens gedeeld. En toen heeft zij prachtige tekst gemaakt en toen hebben we samen nog even gepolijst. En ik ben heel trots op dat nummer.
Ja, snap ik. Wat ik vooral ook heel mooi vind is dat jouw boodschap erin ligt, maar dat je het toch samen met anderen hebt gemaakt. Mm. En ik denk dat dat echt een kracht is van jou, dat je daar voor open staat. En dat is wat ik zo onwijs mooi vind aan artiesten die open blijven staan voor verbetering, om maar zo te zeggen, of verandering. Maar tegelijkertijd zo trouw aan zichzelf blijven. En dat is wat ik echt met dat nummer en sowieso de groei die je hebt doorgemaakt. Wij kennen elkaar nu, denk ik, al een paar jaartjes. Ik weet eigenlijk niet eens precies hoe lang.
Ik ook niet. Misschien 4, 5?
Ja, ik denk zoiets. Ja. Zoiets, ja. En jij bent voor mij altijd, als jij binnenkwam, was je altijd vol energie. Een super fijne energie om je heen ook. Altijd blij, geïnteresseerd. En dat je dat dan kunt doortrekken in eigenlijk alles, vind ik zo onwijs knap. En ook echt benoemenswaardig om daarbij stil te staan dat dat niet vanzelfsprekend is, weet je wel. Dat doe jij gewoon. Dat ben jij.
Wat lief, Tess. Het raakt me.
Ja.
Ja, ja, weet
je, je werkt zo hard voor alles wat jij wil vertellen. Maar het komt er ook, weet je. Het is er eigenlijk al. En we weten allemaal, we hebben allemaal die belemmerende overtuigingen in ons hoofd. En die zal jij vast en zeker ook hebben, net zoals dat ik die heb.
Ja, zeker.
Ja, het is zo belangrijk om zo trouw in jezelf te blijven. En dat vind ik zo mooi dat je dat ook elke keer weer opnieuw doet.
Dankjewel, Tess. Dat waardeer ik echt. Weet je, voor mij, je hoort het, of tenminste, je zou het kunnen toepassen aan bijvoorbeeld business. En ook al is het vak muziek, gevoel en mooi, het is ook, tuurlijk is het ook een business, maar je kan, wat ik soms doe, is het proberen te bekijken soms als echt gewoon een onderneming. Zo van, wacht eens even. Wat gebeurt hier? Laten we zeggen, ik ben even CEO. Huh? Dus ik ga even met deze department praten. En ik moet feedback geven naar de andere department. Dat is wat er gaande is. In plaats van deze artiest heeft even in zijn ego van, hoe kan het? Zo, ik moet het even bekijken voor wat het is. Wat ik daarmee wil zeggen is, ik heb ooit een quote of iets gelezen dat staat, of was het in een boek, I don't know anymore, maar ik vind het belangrijk om omringd te worden door mensen die eigenlijk beter zijn dan ik in andere dingen. Ik kan echt een basisbeat maken. En echt, nou, dat is gewoon, ik wil niet dat de wereld dat hoort. En dus als iemand een idee heeft of input, tuurlijk, ik ga dan als artiest zijn, dan ga ik mijn eigen visie daarop proberen te verrichten. Maar ja, er zijn zoveel mensen die het zoveel beter kunnen dan ik. Voor mij is het heel logisch om open te staan dan voor andermans craftsmanship of expertise.
Ja.
En ja, dat vind ik heel leuk. Als ik daarop aan kan haken.
Zeker.
Na op zoek naar had mijn manager wat schrijfsessies voor mij opgezet. Hij zei, voor het geval dat je niet wint. En als je wint, doen we gewoon na de hele Grease gebeuren. Ik kwam dus in 4 verschillende groepen, denk ik, van totaal verschillende mensen, in 2 weken. En elke keer moest ik ook soort van, oké, hoe is de dynamiek hier? Kijk even wat de persoonlijkheden zijn. Oké. Maar het is mijn nummer, dus ik wil natuurlijk, dit wordt het verhaal. Of als ik het even niet wist, was ik ook zo van, nou ja, ik ga hier doorheen. En dan zei iemand van, nou, daar kunnen we toch over schrijven. Oh ja, nice. En er was 1 nummer. En dit nummer het begon als een soort van love. Ik weet niet of je love kent. Van fuck, I'm lonely. Nee?
Het
is een beetje lo-fi pop-achtig. Ja. Mm-hmm. Nummer werd eerst dat, toen zei ik nee. Toen hebben ze een gitaar gebruikt, werd het een beetje een Ed Sheeran, Shawn Mendes nummer. Ik zei, ja, dat is wel beter. Let's make it gayer now. Werd het een beetje een Katy Perry nummer. En toen ineens werd het soort van benoemd van, ja, wat als we het een beetje rock maken? En die producer, ik zag hem zo van, rock? Dat is mijn ding. En het nummer kreeg zo een ander leven. Ik dacht, wow, the magic also. When someone does something which they love too.
Ja.
Ja, en
dat voor zie mij je is ook, het, hè, aan iemand.
Ja, het is mooi. Ja. En er werd me ooit een keer gezegd, toen ik ditzelfde verhaal vertelde, iemand zei van, oh, dus je bent een beetje people pleaser. Ik zei, ja, maar nee. Ja, maar nee. Ja, ik heb people pleaser tendencies en er heb heel lang aan gewerkt om dat in de gaten te houden.
Ja.
Maar in dit, want ze zei van, want wilde jij dat? Ik zo, nou, ik wist niet wat ik wilde, dus, maar toen ik het hoorde, dacht ik, ja, dit wil ik. En ik denk dat ook in het gesprek over authentiek zijn, want ik denk dat soms de keerzijde kan zijn van zo open zijn naar mensen. Is zo van, wait, oké, maar wacht.
Ja.
Wat wil ik nou?
Hmm.
En dat is, ja, dat weet je echt alleen maar door ervaring. En trial and error. Oh ja, nee, nu heb ik te veel. Ja, ik had mijn grens moeten aangeven.
Ja.
Of bijvoorbeeld. En dan leer je dat voor een volgende keer.
Ja.
Psst. Hey daar. Even een korte onderbreking. Want ik wil je uitnodigen voor mijn programma The Circle. Een mastermind voor iedereen die meer behoefte heeft aan rust, verbinding en balans in zijn leven. En dé plek om samen te mediteren, te landen en volledig jezelf te zijn. Vanaf oktober zijn de deuren weer open en kun jij je ook meedoen. Nieuwsgierig en wil je meer weten? Kijk dan op tessajill.com/thecircle of in de beschrijving van deze aflevering. Terug naar de podcast!
Hoe ga jij om met die grenzen aangeven, aangezien je namelijk met veel mensen werkt? En ik kan me best wel voorstellen dat het ook lastig is.
Wat lastig is? Gewoon je grenzen aangeven. Algemeen?
Ja.
Nou, een quote van de vriend van mijn moeder, hij heet Freddy, is voor mij echt zo een eye-opener geweest. Het is in het Engels, hij is Amerikaans. Zegt, it's not what you say, it's how you say it. Het is niet wat je zegt, het is hoe je het zegt.
Ja.
En dat is zo bevrijdend geweest, want op een gegeven moment dacht ik, oh ja, om grenzen aan te geven, moet je dus hard zijn. Moet je dus koud en je emotie weghalen. En ik heb ook geleerd van een ander vriend van mij, die is expert, die wordt ingehuurd om als trainingsacteur, dus die moet heel goed zijn in communicatie. En dat, hij zegt, gewoon benoemen. Gewoon benoemen.
Ja.
Als je gewoon zegt, hey jongens, ik vind het even moeilijk om aan te geven, maar ik heb het gevoel dat, ja, dat het toch niet het ding is wat ik wil. Terwijl ik niet echt zelf weet wat ik wil, maar in ieder geval dit niet, is zo anders dan, stop, nee, dit is hem niet.
Ja.
Same message. Ja. Same message.
Ja, let that sink in.
Ja, heel ander aanpak. De ja,
terwijl,
ene.
Ah, ja? De, terwijl, nou, wat ik interessant vind is eigenlijk dat, wat ik ook ken van mijn muziektheateropleiding, is dat het juist vaak op een harde manier gezegd wordt. En dan denk ik dat zij dan daarachter, dat heb ik helemaal ingevuld hoor, dat weet ik niet. Maar ik denk dan dat zij daarachter dachten van, ja weet je, als je streng bent, dan komen ze in ieder geval op dat niveau, weet je wel. Terwijl ik heb soms ook wel, ik ben ook echt een gevoelig mens. Ik heb ook echt wel eens, nou ja, in hoekjes zitten huilen, omdat ik echt dacht, kan het niet en het is echt zo slecht en ik kan het niet nog een keertje doen. Weet je wel, zo. Dus dat is zo pijnlijk als ik daaraan terugdenk, terwijl de boodschap was eigenlijk heel erg goed bedoeld.
Ja, en ik vind, ja, oh, ik zie je daar ook dan in een hoek, in mijn hoofd zie ik je daar staan en dan denk ik, als mensen zouden weten ook hoeveel effect ze hebben op elkaar, hè?
Ja. Want,
en ik denk dat het ook in het algemeen, hè, niet iedereen natuurlijk, maar in het algemeen is de generatie voor ons echt gewoon bot. Maar ja, als wij bedenken hoe er naar hen werd gesproken, dan was het waarschijnlijk nog harder.
Ja. Ja.
En kijk, ik denk dat wij ook hebben geleerd ergens dat strengheid belangrijk is, want dan begrijpt bijvoorbeeld een kind het beter, want een kind, daar kan je geen gesprek mee voeren, dus je moet gewoon paats, duidelijk. En dat is, ja, ik denk dat daarin, ik zie ook ouders nu, nou, ik heb een paar vrienden die zijn, maar die zijn ook, die waren in India al 7 jaar geweest en eentje wou eigenlijk hoe zeg je dat? Monniken?
Ja.
Of monniken worden. Maar ze werd zwanger en dus heeft ze dat niet gedaan, want ze dacht, als het leven wil dat ik dit kind heb, dan zal ik dit kind hebben.
Precies.
En ik zie hen altijd gewoon in gesprek met hun kind van 7. Oké, en hoe vind je het zelf dat het ging? Oké, ja, nou, ik vind dat eigenlijk niet heel handig dat je dat gedaan hebt. Waarom ik dat niet handig vind is ta. Wat denk jij erover? En dan zie je het kind ook gewoon reflecteren. Oh ja, je hebt gelijk. Ja, dat is eigenlijk niet zo leuk geweest.
Ja.
Nee, oké. En sorry, ik ben helemaal vergeten wat je vraag was.
Van,
oh ja, nou, grenzen aangeven dat het op een boze manier moet. Ja, nou ja, how did they get raised? Ik denk dat het altijd daar vandaan komt.
Nou ja, en ook die eerlijkheid waar jij het over hebt, hè, wat je net schetst met dat kind, van die vrienden van jou, de eerlijkheid duurt het langst.
Ja.
Het is echt, dat is zo'n gouden regel eigenlijk. En ik denk dat ik het misschien al voor de 3e keer ergens in een podcast benoem, misschien of de 4e keer misschien zelfs wel. Maar het is zo onwijs belangrijk om die eerlijkheid eigenlijk naar jezelf te hebben. En tegelijkertijd om dat dan te kunnen doorgeven naar je omgeving. Want uiteindelijk is dat dus ook een soort ripple effect. Weet je, mensen kunnen van jou op aan. Omdat jij eerlijk zegt van, ik voel hem niet helemaal. Nee, dit zit niet lekker in mijn lijf. Dit zit niet lekker in mijn, weet ik veel waar dat dan ook jij dat mag voelen. Want dat is voor iedereen persoonlijk. En dat je dan die eerlijkheid kunt hebben. Maar dat, weet je, dat krijg je ook terug. En dat wordt, dat is, weet je, dat gaat mooi samenvallen. En ja, ik denk dat je jezelf vooral heel erg helpt om dicht bij jezelf te blijven door die eerlijkheid te hebben.
Ja, zeker wel. Amen. Ja.
Ja, het is echt, wat ik vooral heel interessant vind eigenlijk is de weg die wij als artiesten, ik schaar mezelf niet meer helemaal onder de artiesten, omdat ik niet meer fulltime artiest ben. Maar ik voel me nog steeds van binnen zo verbonden met muziek en die boodschap en alles wat erachter ligt. En alles in mijn werk is verbonden met dat vuurtje in mij, zeg maar.
Ja.
Het, eigenlijk wel die bedding kunnen bieden, denk ik, aan mensen die totaal geen idee hebben waar ze naartoe willen. En jij bent bijvoorbeeld een voorbeeld. Tuurlijk, je hebt ook vast je momenten gehad, maar je hebt echt zo'n mooi pad afgelegd waarvan ik ook het idee heb dat het ook echt authentiek jezelf is, van jezelf is geweest. En dat die foutjes, wat jij zelf zegt, die foutjes, ja, dat dat geen foutjes waren, maar dat dat eigenlijk zo heeft bijgedragen aan waar jij nu staat.
Ja.
En als je nu naar voren zou kijken, hè, Paul, als je mag dromen, alles is er, alles is mogelijk. Waar zou jij dan over 5 jaar willen staan en hoe ga je daar komen?
Ja, eigenlijk is mijn antwoord op deze vraag altijd hetzelfde. Ook sinds ik 18 ben. Ik dacht toen, zeg maar, oh ja, als ik 23 ben, heb ik al een hit gescoord. En ben ik aan het toeren door de hele wereld. Nou, here we are, I'm almost 30.
Ja.
Yeah. Maar mijn droom... Mijn droom is om gewoon eigenlijk terug te geven aan muziek en dus aan luisteraars ook, wat muziek aan mij gegeven heeft. Sinds ik me kan herinneren, zijn vrienden daar geweest en weg, ouders ook geweest en weg, is er niet... toen destijds, hè, toen ik me ook heel eenzaam voelde, ja, dacht ik, het enige wat constant is in mijn leven is muziek. En door bijvoorbeeld de bekendheid van Taylor Swift bijvoorbeeld, omdat ze bekend was, kon ik haar nummers luisteren en dat heeft me echt door school gewoon de kracht gegeven. En want ik kon gewoon mijn oortjes op en ik was in mijn eigen wereldje waar ik kon fantaseren over, oh, you'll see, all of you are gonna see. Over een aantal jaar. En daarom is bijvoorbeeld Hide My Love zo'n belangrijk nummer voor mij. Ik heb ook een ander nummer die heet It Gets Better. En dat is eigenlijk wat ik heel graag aan mijn jongeren zelf zou kunnen zeggen, nu dat ik hier ben.
Yeah.
Zo van, just wait. And keep doing it. Het komt echt goed. Mm. Er is zoveel liefde die op jou aan het wachten is. En dus het liefst, en hoe dat uit zou zien, is eigenlijk kunnen leven van mijn eigen muziek. Niet meer moeten spelen in andere bands die eigenlijk projecten zijn van iemand anders. Maar gewoon...
Alles van jezelf.
Ja. En dat mensen naar mijn optredens komen voor mijn muziek. En om dat moment te delen. En, hun verhalen horen over wat dat nummer of wat mijn nummers voor hen betekend hebben. En hoe ga ik daar komen? dan ga ik door met wat ik aan het doen ben.
Zeker.
Studiosessies opzetten. En blijven optreden ook om geld te verdienen. En dat in mijn project te investeren. En soms denk ik... moet ik misschien eigenlijk naar UK bijvoorbeeld, aangezien ik ook in het Engels zing, of voornamelijk in het Engels zing. En I don't know, dat is iets wat blijft hangen, ook omdat, dat Londen verhaal, dat is bijna 2 of 3 keer gebeurd dat ik bijna ga en dan nee, toch niet.
Mm-hmm.
Dus wie weet, ik weet dat iemand... in mijn omgeving heel graag in West End zou willen zingen. Dus
iemand.
Ik zeg, let the manifesting generators manifest and generate. En projector, woep.
aanhaken. Ja, mooi. Maar
is dat een antwoord op je vraag, Tess?
Zeker. Ik denk dat wat ik er in ieder geval uithaal, en ik denk dus ook de luisteraars die dit luisteren, dat het vertrouwen blijven hebben, denk ik, in dat wat je voor ogen hebt. En dus ook het vertrouwen op die divine timing. Dat alles, dat wat jij net zegt met jouw nummer, help me nog een keer, wat was je nummer ook alweer?
Hide My Love.
Hide My Love, ja. En die andere?
It Gets Better.
Ja, It Gets Better. It Gets Better. Weet je, het komt vanzelf. Het is alleen dat je... Ik denk gewoon dat we allemaal op zo'n jonge leeftijd al... Je had het net over kinderen van 7 die gewoon een gesprek aan kunnen gaan met hun ouders. Weet je, we zijn op zo'n jonge leeftijd zijn we al zo onwijs wijs. En je weet al vaak gewoon diep van binnen wat er in jou schuilt. En dan het vertrouwen te kunnen blijven houden. Maar ook te kunnen luisteren naar die kleine ingevingen wat jij net zegt met Londen. Denk ik, oh ja, Paul, dat gaat hem gewoon worden. Uiteindelijk gaat er een moment komen, als dit blijft terugkomen, dan gaat er een moment zijn waarop je die stap kunt zetten, ook daadwerkelijk. En dat dus de bedoeling is. En ik denk dat dat super mooi is om te horen eigenlijk aan je uitleg, dat vertrouwen eigenlijk altijd is gebleven.
Ja, ook Tess, daar wil ik aan toevoegen, want... Voor het ongeluk, dus na Dan Singh, toen ik in dat Latin fase was, was er eigenlijk, werkte ik vanuit angst eigenlijk. Was zo van, het moet nu en we kunnen niet wachten, we zijn al eigenlijk te laat, want ik ben niet meer een tiener die een, you know, One Direction Justin Bieber kan worden. En dat was uit heel veel angst en eigenlijk forceren eigenlijk. En sinds het ongeluk dacht ik, you know what, niemand eigenlijk staat op me te wachten. Dus kan ik mijn tijd nemen. Dus even gewoon, even zoeken, wat wil ik eigenlijk zeggen en wat wil ik eigenlijk doen. En dat heb ik wel in een boek gelezen, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, die zegt... het is zo belangrijk eigenlijk om niet doelgericht te werken, maar waardegericht. Want een doel, dat bereik je en dan is het gone. Ja. En wat blijft over dan?
Ja.
Wat dan?
Mooi. Ja, wat dan?
Maar als je waarde is, bijvoorbeeld, ik wil creatief bezig zijn vanuit mijn hart, dat is voor eeuwig.
Ja.
En dus haal je dingen die een leuke toevoeging zijn. Maar eigenlijk als je maar werkt vanuit, ja, wat belangrijk voor je is, it makes it so much more fun, kan ik zeggen, uit ervaring.
Uit ervaring.
Ja.
Ik ben dan benieuwd, hè, want ik wilde al teruggaan en refereren eigenlijk aan het ongeluk. En ik weet niet, ben je er oké mee dat we daar even op in tunen?
Ja, zeker wel.
Ja. Want het ongeluk, ik zie dit vaak. Vaak gebeurt er een event in iemands leven en dan is er een switch. Wat maakt er voor jou, wat is er gebeurd en wat maakte het voor jou dat je uiteindelijk dat gevoel kreeg? Want ik kan me voorstellen, als je daarvoor niet zo was, ja, dat het niet echt vanzelfsprekend is dat je nu je wel zo voelt.
Ja, goede vraag. Ik heb een scooterongeluk gehad. Ik ging bergafwaarts met een scooter. En ik remde te hard, waardoor ik naar voren flipte. Ik ben op mijn kin gevallen en heb ik een kaakfractuur gehad. Ik heb 2,5 tanden gebroken en ook heel veel schaafwonden overal. Het is echt... ik lag in het ziekenhuis en universum, mijn moeder was heel toevallig die week, omdat het... Nou, het gebeurde dus op mijn 28ste verjaardag.
Oh,
wauw. Ik lag in het ziekenhuis en ik merkte op het moment ook, maar ook achteraf, dat mijn copingsmechanisme eigenlijk humor was.
Mm-hmm.
Dus ik daar liggen en ik zal... Ja... Nou ja, is dit nu het moment dat ik dan een soort van epiphany krijg en... dingen anders doen. Ja. Want ik leef toch En toen destijds dacht ik, ik leef toch een leven waar ik helemaal achter sta.
Mm.
Toch? Ik geef liefde, ik ontvang liefde. Ik ben zanger, ik werk aan mijn muziek. Toch?
Mm-hmm.
Toch? Toch? Yeah. En gewoon dat ging. En dan die toch werd zo van, toch? Vraagteken. Yeah. Ja, maar ja. Als we even gaan nadenken. Ja, nou ja, dat let in. Ja, dat is leuk, hè? Maar was dat altijd de droom, Paul? Ik zo, mm-hmm. Ja, maar dromen kunnen veranderen, toch? Toch? Maar ja, dus ik zou zeggen, ik denk dat zo'n ongeluk of zo'n, shockmoment in je leven is gewoon een soort geforceerde pauze, net als COVID. En iedereen tijdens COVID heeft gereflecteerd.
Mm-hmm.
Toch?
Zeker.
Ja, maar dat je echt even gewoon, ja. Ik vroeg me ook af zo van, why did this happen? Ja.
Yeah.
Wat moet ik doen?
Nee, wat was het antwoord van why did this happen?
Nou, ik denk dat het antwoord was, you had to stop and think before going on.
Yeah.
En toen, zeg maar, ik heb ook, ik ben even weer terug naar wat voor muziek wil ik eigenlijk maken. Mijn relatie van toen, zijn we ook achtergekomen van, dit is het eigenlijk niet, hè? En ook een ander belangrijk punt voor mij. Ik was altijd gericht op ergens anders. Dus of USA of Londen. En toen destijds, Latin-fase, dacht ik, Miami. Ik moet naar Miami. Ik word de volgende Ricky Martin. En toen moest ik in Nederland blijven, omdat ik moest herstellen.
Ja.
En dat bracht ook zo veel rust. Zo van, oké, er is een kader. Ik blijf in Nederland.
Ja.
Who knows how long? Laten we dat van maken. Laten we er wat van maken.
Hmm.
En ja, dat bracht ook bijvoorbeeld dat ik in projecten kwam, of dat ik vaker met bepaalde mensen kon werken. En ik dacht van, wauw, dit is dus ook de magie van wortelen.
Mm-hmm.
En van door kunnen gaan. En ik heb sinds toen heb ik ook heel veel lange jobs aangeboden gekregen in Londen, in Egypte, in Venezuela ook. En ik dacht, leuk, niet nu.
Wauw.
Ik moet nu in Nederland blijven.
Ja. Krachtig dat je dan daar dus zo erg de boodschap van hebt kunnen voelen en daar ook gewoon voor kon gaan staan. Want het is best wel pittig om nee te zeggen tegen dingen waarvan je eigenlijk misschien normaal gesproken heel erg enthousiast ja had gezegd.
Zeker.
Bijna een soort automatisme, hè, waar je dan in terechtkomt.
Ja, waar je denkt, nice, oké, ja, kans, let's go.
Ja.
Maar ja, kans voor wat?
En ja.
En dat is altijd authentiek zijn.
Ja, precies.
Toch? Checken, ja. Oké, waarom doe ik dit?
Ja, ik denk ook dat het niet gewoon is of zo, dat we dat. We krijgen zulke dingen niet geleerd, weet je wel. Het is zo'n gewoonte om maar gewoon, ja, ik zei het volgens mij ook een keer tijdens een healing tegen jou, dat je zeg maar met je energie continu naar buiten en naar voren en naar de ander gericht bent.
Ja.
En dat komt ook omdat we ons moeten presenteren als artiesten. Je bent, weet je wel, jij, en dat is ook heel kwetsbaar, pardon. Is heel kwetsbaar. Maar ja, jij gaat je presenteren. En dat wil je natuurlijk op de allerbeste manier doen. Maar hoe mooi is het als je dit kunt doen? Weet je, dat je ze naar je toe kunt halen. En ik geloof dat dit ook echt 100.000 keren tegen mij is gezegd toen ik in de acteerlessen stond. En dat zeiden ze, laat ze maar naar jou toe komen. En ik dacht echt, ja, echt niet. Hoezo? Je moet toch, weet je wel, daar out daar zijn. En
ja.
Nu, nou ja, zoveel
jaar
later.
Nu snap je het. Ja.
Zoveel jaar later denk ik, aha, ja, ze hadden dus wel gelijk. Ik kon het gewoon alleen niet tot me nemen. Ik had geen idee. En dat vind ik ook zo interessant. Weet je, je hebt het over een opleiding natuurlijk. Je hebt verschillende opleidingen gedaan. Dat neem je allemaal mee. Maar in the end, alles wat je toen hebt geleerd, hè, zeg maar, dat heb je ook. Je hebt alleen maar toen maar gefilterd, zeg maar, en binnen kunnen krijgen wat je op dat moment binnen kon krijgen. En ik weet wel, ik kan best wel kritisch zijn op de opleiding, omdat ik bijvoorbeeld een stukje, nou ja, misschien wel. Oké, hoe ga je om met jezelf? Zeg maar, dat gevoel dat er eigenlijk te weinig is geweest. Omdat het veel meer gericht is op de ambacht en op het presteren eigenlijk. Van hoe presenteer je je naar buiten en hoe, weet je, hoe doe je de stemband precies zo dat er nog een beetje lucht is. Maar nou ja, zo kan ik nog wel even door blijven gaan. Ik kan best wel kritisch daarop zijn, maar als ik dan echt ook goed ga kijken, dan besef ik mij ook wel dat het ook is, ja, weet je, je bent op een bepaalde leeftijd, je bent in een bepaalde fase van je eigen leven, je hebt een bepaalde visie van over hoe je zelf ergens naartoe wil werken. Je kan ook niet alles wat er in zo'n opleiding zit, kan je eigenlijk niet absorberen. Hoe mooi dat ook zou zijn,
ja,
dat gaat helemaal niet. En ook de leraren en ook de mensen die juist heel kritisch zijn geweest op je, hebben het allemaal met een bepaalde richting of een bepaald doel jou een bepaalde richting in geprobeerd te duwen. En het is ook gewoon heel gezond dat je na de opleiding denkt, oké, wacht even, ik heb dit allemaal geleerd. Fantastisch. Maar wat wil ik eigenlijk?
Ja.
En dat, ik vind dat echt, daar ben je voor mij echt een voorbeeld in. En ik denk dat iedereen die dit luistert ook echt een voorbeeld mag nemen aan hoe je, nou ja, hoe jouw journey is verlopen. En dat dit ook een soort vrijbrief mag zijn voor het feit, kies alsjeblieft voor niemand minder dan jezelf.
Ja. Ja. Prachtig, Tessa. Oh, wat verwoord je dat mooi.
Dankjewel.
Dankjewel, lieverd.
Ja, jij bedankt. Hey, zijn er nog dingen waarvan jij zegt, dit wil ik nog kwijt?
Nou, mijn volgende single komt uit 4 augustus. Het heet Really Wanna Get to Know Ya. En eigenlijk, voor de luisteraars, gaan al mijn nummers over Milan eigenlijk.
Oh.
Het is niet dat ik Milan benoem in elk nummer. Want ik wil het ook juist universeel en herkenbaar houden voor de luisteraars. Maar hij is echt mijn muze. En wow, we zijn door heel veel dingen heen gegaan. Morgen zijn we 5 maandjes samen. Maar And Really Wanna Get to Know Ya gaat dus over onze eerste ontmoeting. En dat ik daarna dacht, oh my god, ik wil alles weten over deze jongen. En ik ga hem lekker performen tijdens Pride. En ik hoop ook dat de mensen die luisteren, dat ze, nou ja, dat ze in ieder geval naar de muziek luisteren en kijken of ze het leuk vinden of niet.
Zeker. Nou, wat ik sowieso ga doen is alles met betrekking tot jou en waar ze jou kunnen vinden gewoon lekker in de beschrijving zetten, zodat ze altijd ook jou terug kunnen vinden. Maar ze kunnen volgens mij ook gewoon Paul Morris intikken op Spotify en dan tegen 4 augustus hebben we dan ook het nieuwe nummer erbij, toch?
Yeah! Ja, zeker.
Super fijn. Hey, ik wil je in ieder geval super bedanken voor je openheid en eerlijkheid en ja, voordat we gaan afsluiten, ik voelde hem zelf al aankomen en je zei het net ook al, maar alles is geïnspireerd op Milan. De liefde, hoe ga je daarmee om? Hoe is dat? Hoe doe je dat in dit vak? Want ik kan me ook voorstellen, je hebt misschien ook, weet je hebt veel volgers, je hebt veel mensen die je kennen. Hoe doe je zoiets?
Ja.
Ik bedoel, ik vind jou gewoon, zeg maar, jij bent gewoon Paul voor mij, hè? En Milan is gewoon Milan, maar ja, ik kan me zo voorstellen zeker, dat het een, ja.
Oh, zo, ja, oké, ja, nu begrijp ik je vraag beter, want mijn eerste antwoord was, ja, je doet maar wat, eigenlijk, want, oh my god, Tess, ik heb ook daarvoor fouten in mijn ogen gemaakt, of vergissingen in ieder geval, of, ja, dat ik me vast bleef houden aan bijvoorbeeld dat iemand voelde, of dat ik voelde dat we beiden voelden van dit is het toch, hier zit toch wat. En dat je daar vastklemt en nou ja, dus niet accepteren dat dingen veranderen.
Ja.
En ik moet zeggen, met Milan, dat was, dat is al vanaf moment één magie geweest. Want ik had ook een paar maanden daarvoor tegen Pia, mijn beste vriendin, gezegd van, ik wou dat daten anders was. Dat daten niet zou zijn jezelf verkopen en dan alleen maar de leuke dingen benoemen. Maar eigenlijk een soort, hi, dit ben ik. Dit zijn de leuke gedeeltes. Hier werk ik aan. Dit zijn warnings van mij. And that you make an informed decision. Ja. Zo van, dan weet je het.
Ja.
Dan weet je,
hè? The whole package.
The whole package.
Ja.
En, en mijn eerste ontmoeting met Milan ging dus zo, terwijl we, het was niet als date bedoeld, maar ineens hadden we het over alles en over al onze persoonlijkheid en alles wat we hadden meegemaakt en trauma's en psychologie en human design en astrologie en la 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 la. En dus hoe doe je dat met de liefde? Ik denk echt, als ik tegen mijn jonger zelf zou kunnen zeggen, Paul, maak je geen zorgen, wees echt gewoon jezelf, wat iedereen zegt. Maar ja, als je iemand anders probeert te zijn, dan gaat iemand vallen op iets wat je niet bent. En dan als je daar klaar mee bent en dan wel echt jezelf bent, dan ja, is het, want zoals je zei, eerlijkheid duurt het langst. Ja. En hoe wij het doen in het vak, zeg maar, als beide zangers, ja, dat is voor mij ook heel verfrissend, ook heel nieuw, want ik ben nog nooit met een ander, zeg ik dat even goed? Ik check even mijn geheugen. Ja, ik ben nooit met een andere zanger geweest.
Ja.
En Milan is ook ambitieus, maar hij zit ook in zijn eigen journey van, aha, maar wat is naast werk? En wat is, en we zijn gewoon beide echt op dezelfde zoektocht daarin. En we hebben wel beide de neiging om, zeg maar, door te werken tot in de vroege uurtjes.
Mm-hmm.
Maar dat weten we ook van elkaar. En dan zeggen we ook op een gegeven moment van, en nu is het klaar. En nu gaan we Netflix kijken en we gaan even knuffelen. En, you know?
Ja.
Is dat een antwoord op je vraag? Of is het ook meer van, hoe doe je met de aandacht van andere mensen om je heen?
Nou, ik denk allebei, zeg maar. Want ik kan me ook voorstellen dat het in het begin, want ik kan me nog herinneren dat jij mij vertelde dat je met iemand samen was, maar dat het nog niet helemaal out in the open was. En weet je, ik kan me voorstellen dat zo'n proces dan ook anders is. Vooral het naar buiten. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je de mensen in je omgeving natuurlijk veel sneller op de hoogte brengt. Maar het is ook een stukje, is misschien een rare vraag, maar het is ook weer een stukje opnieuw uit de kast komen. Kan ik dat zo zeggen?
Ja, ja, zeker wel. Ja, en ik begrijp wat je bedoelt. Ja. En ik ben iemand die eigenlijk vanaf het moment dat zo van, oh wacht, we feel the same, dat ik het van de daken wil schreeuwen. En Milan had een hele goede voorstel eigenlijk. Hij zei, wacht, laten wij elkaar even helemaal leren kennen. En er zijn natuurlijk, hè, je kan elkaar informeren over dingen, maar er zijn ook dingen die je eigenlijk alleen maar leert en meemaakt met tijd. Want gedrag is ook een tijd, iets dat je met tijd pas echt begrijpt en ervaart.
Zeker.
En ja, en ik ben heel blij dat hij dat had voorgesteld.
Ja.
Want we zijn ook dingen tegengekomen die ik zo dankbaar ben dat we dat gefixt hebben. Of dat we dat, niet gefixt hoor, want niet alles hoeft gefixt te worden. Maar dat we dat van elkaar wisten voordat het naar buiten ging, zeg maar.
Ja.
En nou ja, daarin ook als ik bijvoorbeeld ooit iets heb gehad met iemand anders en dan stel ik Milan voor. En dan zeg ik altijd, als er een verleden is geweest, want ik heb liever dat hij het van mij weet dan van het iemand anders.
Precies. Mooi. Nou ja, wederom, die eerlijkheid komt weer naar boven.
Oh yeah.
Oh yeah. Nou ja, ik denk dat het een super mooi verhaal is en super inspirerend ook, nogmaals. En Ja, dank je wel voor je openheid en eerlijkheid hierin. En voor de echte verhalen eigenlijk achter wie Paul is. En ik zou zeggen voor iedereen die dit hoort, luistert en zegt... Oké, die Paul is interessant, ga hem volgen op Instagram. Maar ook in zijn muziek en alles wat er gaat komen natuurlijk. En nou ja, dank je wel in ieder geval.
Dank je wel, Tess. En ik ga deze kans even pakken om terug te komen op iets wat jij zei.
Mm-hmm.
Om artiest te zijn, hoef je niks te beoefenen. Denk ik. Dit is mijn mening.
Ja.
En jij hebt al dingen beoefend. Jij hebt gewerkt aan jouw skills als zangeres, als actrice, zelfs als danseres. En het feit dat jij nu niet op een podium bent en daarvoor betaald wordt, dat betekent niet dat je niet een artiest bent. Want in mijn ogen is een artiest een alchemist. En wat is een alchemist? Een alchemist is iemand die verschillende elementen pakt en iets nieuws maakt. Maar door diegene. En ook al is het alleen via woorden en voelen en luisteren, daarin ben je ook een artiest, Tess.
Oh, dat is zo lief dat je dat zegt. Dankjewel.
Ja, want je brengt inzicht en verbinding en licht voor heel veel mensen om je heen. En weet je, ik zeg ook soms tegen Milan, dan heb ik een momentje en dan jank ik uit het niks. En dan, wat is het? Ik zeg, how lucky are we om in deze versie van, de realiteit artiesten te zijn?
Mm.
Dat wij wel in contact zijn met ons gevoel.
Ja.
En dat wij daar de behoefte aan hebben om die te onderzoeken en uit te friemelen. En misschien zelfs in een nummer of een bord of een kleur of iets te geven. Maar weet je, wij zijn de vertalers.
Mooi.
Tussen dit wat we zien en wat hier allemaal gaande is.
Dankjewel. Dus, super mooi dat je dit zo benoemt ook.
Ja.
Dankjewel. Echt heel fijn. Nou, ik ga hem afsluiten als je dat goed vindt. Want dit
helemaal
is echt.
Goed.
Ik kan het, we kunnen hier niet meer overheen. Zeg maar, dat wat jij hebt gezegd, daar kunnen we niet meer overheen. En ik denk dat ook echt een super mooie boodschap is.
Thanks, Tess.
Ja, jij ook bedankt.
Nou, dankjewel, Tess. Dankjewel aan iedereen die geluisterd heeft. En blijf natuurlijk volgen, want Tess is hier to make a big difference. En ik vind het zo fijn dat je deze ruimte gecreëerd hebt, Tess. En dankjewel dat je mij gunt om mijn verhaal even hier te
geven. Oh, alsjeblieft.